Fliffing.
Ali.
Hey.
Welkom terug.
Ja mooi, hè? Dus lang, een tijdje geleden, hè?
Ja, we zijn weer met z'n tweeën weer.
Ja. Een tijdje geleden dat we niks hebben samen opgenomen.
Inderdaad. Maar hey, we hadden een heleboel vragen gehad, maar ook reacties op verschillende afleveringen.
Daar hebben we niet altijd op gereageerd.
Daar zijn we niet zo netjes geweest om op te reageren.
Bij deze.
Ja, zeker niet. Maar we dachten van, misschien is het dan leuk om daar wel gewoon een aflevering aan toe te wijden. Dus dit is een van de hoofdredenen ervan.
Ja.
Maar we zijn van plan om binnenkort, dan gaan we dus één keer in de maand.
Jij bent gewoon echt sneller, hè? Gewoon, part boom.
Ja, toch. Je moet toch gelijk een beslissing gemaakt.
Ja.
Dat we dan gewoon live gaan en dan kunnen mensen dan gewoon gelijk direct de vraag stellen.
Ja.
En dan kunnen we het over allerlei verschillende onderwerpen hebben. Maar een stukje Marokko.
Het een trekt het ander aan, hè?
Ja.
En we zijn nu begonnen met vragen beantwoorden.
Ja, vragen beantwoorden, ja.
En uiteindelijk komt er een live sessie uit.
Ja. Zal ik beginnen met de eerste?
Ja, is goed.
Ik heb hier iemand, even kijken, die heet Omi Mans. Omi Mans 1750. Die zegt, hoe lang ben je bezig dan om een investering terug te halen? Je zit namelijk vast aan die maximaal 2 personen per vierkante meter. Dit is de aflevering van Zekia.
Uniek.
Van Anytime Fitness.
Anytime Fitness, voor mij nou. Uniek.
Kom je daar nou weer bij, man?
Ja. Anytime Fitness.
Hoe kom je bij Uniek?
Ik weet het niet.
Okay.
Kom me ineens op.
Dus de aflevering die we hadden gedaan met Zekia. En daar vraagt iemand van... Ja, hoe zou je dus eigenlijk je investering terug kunnen halen? Ja, wil jij daar op antwoorden? Of,
Jij zit in de fitnessbranche.
Ja, dat is denk ik...
Ik
zijn gewend dat je...
Ja, dat onderbreekt.
Ik mocht dus, ook niet eens meer zeggen van mensen. Mensen komen gewoon voor je op en dan komen ze... En dan,
ja, maar mensen kennen ons niet, hè?
Nee, man. We maken grappen soms naar elkaar toe, maar er is niks aan dat. Ja, ik denk met als je het over een franchise hebt en wij, ja, je zal zeker als allereerste wat je zou moeten gaan doen is contact opnemen met Anytime Fitness. Want zij hebben dat waarschijnlijk wel heel overzichtelijk van hoe dat precies werkt. En ja, daar ga je dan ook ongeveer weten van wanneer je de investering terug zou kunnen halen. En ik denk dat dat wel misschien in de loop van, aan de hand van wat wij hebben gezien, ik denk dat het ongeveer tussen 3 tot 5 jaar kan duren.
Ja. Ja.
Want het is wel, wel eigenlijk een grote investering die je doet.
Ik heb er wel wat bij toe te voegen. Kijk, bij een franchise. Kijk, een franchise die helpt je een eindje op weg. Die heeft een systeem, die heeft een proces. En die volg je. Want zij hebben natuurlijk de juiste ervaring daarin. Maar uiteindelijk ben jij degene die zaak gaat runnen.
Ja.
Volgens de procedure van de franchise.
Volgens hun systeem, ja.
Maar... Dit stukje van jou, dus jouw duimpje, die moet erbij zitten. Dus het ligt aan de aantal inschrijvingen, hoe je je best doet, hoe je met je klanten omgaat, die extra services. Dus het ligt allemaal aan de inschrijvingen.
Ja, dat, daar heb je me gelijk in. Maar het beste is om contact op te nemen met Anytime Fitness. En het zal wel waarschijnlijk heel overzichtelijk worden aangetand.
Ja.
En ze hebben ook gewoon data waar je kan zien van wat er ongeveer in Marokko zich afspeelt. Als je zo'n investering zou doen. En hoe lang het zou duren voordat je het terugkrijgt. Dus ja.
Maar even bij toevoegen. En het stukje van jezelf is ook heel erg belangrijk. Kijk, jij bent een franchise-nemer. Hoe goed ga jij je best doen? Hoe ga je met je klanten omgeven? Je extra service nog beter dan het proces zelf?
Ja, dat speelt sowieso een rol.
Dat speelt een grote rol.
Dus
je ziet het ook bij Quick en bij
andere
franchise.
Ja.
Als je, kijk... Sommige McDonald's draaien gewoon heel, heel erg goed. Sommige Quicks en sommige weer niet. Heb je ook met Pol en met heel veel andere.
Ja, Starbucks, noem het maar op.
Ja.
Of is Starbucks ook geen... Ja, Starbucks is ook een franchise.
Dus, een franchise, ja.
Dus dat. Gaan we naar het volgende. De volgende reactie die wij hadden was... even kijken van de podcast van onze broeder Mohamed Naji. Er is iemand die heet RA, nog iets. Hele goede podcast, Lahoma Berk. Zijn er toevallig nog goede, betrouwbare notarissen in Tanja? Ja. Zijn er goede notarissen? Ja. Ik denk dat notarissen sowieso de wet handhaven. Dus die volgen bepaalde regels die zijn vanuit ja, de overheid hebben gekregen. Dus ik denk niet dat 1-2 dat je bij een verkeerde notaris terechtkomt. Hoe is jouw ervaring daarmee?
Een notaris is een muhallaf. Muhallaf is degene die iets vaststelt. En wat jij zegt, hij volgt de wetten van het land. En wat jij wil dat op papier komt, moet op papier komen.
Ja.
En het is op een gegeven moment ook een...
Ze verschillen alleen bij bepaalde percentages, hè?
Ja.
Ja. Shah Jawla.
Maar de notaris die stelt dingen vast die afgesproken zijn door de koper en de verkoper. En elke notaris is...
Er zijn wel bepaalde percentages, toch? Dat de ene iets meer vraagt dan de andere.
Dus de 0,5 en de 1%. Ja. De mensen, kijk, niet wetende mensen gaan altijd van... hoor je 1% en dan gaan ze er ook vanuit. En dan betalen ze dat ook. Maar je kan onderhandelen. Je kan onderhandelen in de percentage.
Ja. En misschien zou Mohamed Naji daar verder bij kunnen helpen.
Precies.
Dus
precies.
Neem contact met hem op. Dus in de beschrijving staat zijn telefoonnummer, e-mail en contact.
En inderdaad, zoals je zegt, ik denk dat hij wel een goede adres heeft.
Zeker.
Ja.
De volgende is Brahim bin Hammo, 4199. Die zegt, Barakallahu fikum, prachtige podcast, veel van geleerd. Alleen kan iemand mij uitleggen wat een syndic is. Ja, leg je dat maar uit. Syndic.
Ik heb het een beetje...
Ik vergeet altijd dat woord in het Nederlands. Hè? Hoe noem je dat in het Nederlands?
Vereniging van mede-eigenaren.
Ja.
Ja, dat is een vereniging. Dus het is een rechtspersoon die in staat wordt gesteld voor het beheer en het vertegenwoordigen van het pand.
Duidelijk.
Van de vereniging. We hebben het heel vaak over syndic gehad. Appartementen, er wonen verschillende mensen in tussen de 4 en de... 120 of 160 zijn.
Ja.
Dus het is altijd een moeilijke kwestie om die mensen bij elkaar te brengen. En dat is een hele grote verantwoordelijkheid voor een syndic. En meestal gaan er heel veel dingen niet goed. Dat is mijn ervaring.
Ja, maar dan weet je in ieder geval wat syndic is.
Ja.
Volgende. Entalpa zegt, ik heb ergens gelezen, als je langer dan 10 jaar buiten de EU ingeschreven staat, dan raak je je nationaliteit kwijt. Kan iemand ons hier meer over vertellen? Ja, dat klopt. Als je paspoort is verlopen en er zit dan nog een periode daarna van, als je hem dan niet binnen die periode hebt aangevraagd, dan raak je je nationaliteit kwijt. Klopt. Weet je, wat is die periode daarna?
Klopt helemaal. Ik heb het ook gewoon opgezocht, want ik wist het ook niet.
Ja, ik wist wel dat het zo was, maar er is wel een periode daarna, of is het binnen die 10 jaar?
Hey, kijk, als je hem niet verlengt, als je hem niet verlengt, dan na 10 jaar ben je...
Oh, nog na 10 jaar?
Na 10 jaar, ja. Dus, en het is nu veranderd na 13 jaar.
Oh, ze hebben het nog eens...
Ja, ze hebben 3 jaar.
Dus eigenlijk, als die is verlopen...
13 jaar later.
13 jaar later. Ja. Oké.
Okay, nou. Maar als je hem gewoon op tijd verlengt, dan...
Is er niks aan de hand.
Niks aan de hand.
Oké, okay, volgende. Geili 33. Die zegt, Salem, ik wil graag van zomer een fatbike huren. Waar kan ik terecht? Dat is bij de aflevering van Anwar Yaqobi, die fatbikes heeft in Marrakesh. Ja, in de beschrijving vind je zijn contactgevens. En je kan ook gewoon zijn website bezoeken. En hij is actief ook op Instagram. En dan krijg je alle informatie.
Ja, of even googlen.
En alles staat in de beschrijving. Dus. Dan hadden we bij de podcast van Dries Bouzata. Dat is een goede gast.
Ja.
En zei, ik vraag me af, als je samen met iemand iets begint en die investeert en de andere is meer het brein, wordt alles dan 50-50 verdeeld, ook al als het brein niet mee investeert? Dat is een goede vraag. Dat hangt natuurlijk altijd af van welke situatie. Dat moet je onderling bespreken.
Je hebt het zelf meegemaakt, hè?
Ja, sowieso. En vooral als je geen geld hebt en je hebt een leuk project die je wilt gaan doen en je bent op zoek naar investeerders, dan is het eigenlijk een beetje gewoon goed onderzoeken van wat een beetje realistisch is. En soms krijg je niet wat je had verwacht. Maar ik denk dat dat altijd iets is wat je onderling moet gaan bespreken. En het hangt natuurlijk af in welke sector, wat is het project en noem het maar op.
En de situatie, zoals je zei, is belangrijk.
Ja.
Kijk, jij zat toen in een situatie, helemaal geen geld en je weet niet wat je moet doen. Dus eigenlijk accepteer je...
Ik accepteerde alles.
Man. Alles toen.
Al zouden ze zeggen 1%, zou ik zeggen, ik doe het. Begrijp je?
Ja, dus het ligt aan de situatie.
Het ligt aan de situatie. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Max, die zegt, een mooie podcast. Dit gaat over bedrijfsstructuur in het algemeen, wat overal geldt. Had het wat inhoudelijker willen zien. Bijvoorbeeld werk je in Marokko met contracten. Zo ja, wat voor contracten zijn de medewerkers verzekerd? Hoe zit het met de ziektewet in Marokko? Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever, werkgever? Oké, okay, in Marokko. Betaal je uit in cash, bank, per week of per maand? Zo, dat zijn een heleboel vragen.
Ja, het zijn 5 vragen in totaal.
Ja, ga je gang. Dat is de podcast Zo ga je om met Marokkaans personeel.
Oké. Okay. Ja. Nou, zoals ik mijn eigen ervaring, want daar spreek ik uit. En we weten niet alles. Kijk, soms zet je dingen in contracten. Dat moeten we wel even duidelijk zeggen. Soms zet je dingen in contracten, maar de wet staat boven het contract. Er zijn sommige wetgeving, al staat het in het contract, maar de wetgeving die geldt. Dus in Marokko heb je zeker contracten en ik adviseer ook iedereen die een business begint in Marokko, of het nou een kleine business is of een grote business, om gewoon alles vast te stellen vanaf dag 1. Het beschermt jou en het beschermt ook de medewerker. Wij kennen dus 2 verschillende contracten, dat is CDI en CDD. En wat het precies inhoudt, dat kan jij misschien beter vertellen. Jij hebt daar meer ervaring in. Ik heb het wel hier.
Ja, CDI is gewoon een onbepaalde duur.
Ja.
En noemt het een CDD, is een tijdelijk contract.
Ja.
En zelfs daar zitten weer allemaal verschillende regels in. Je hebt 6 maanden, je hebt een jaar, 2 jaar. Je hebt ook een proefperiode in de CDI-contract, dus een onbepaalde duur. Maar dat is iets wat je het beste met een boekhouder even gewoon tot in details kan bespreken van wat het beste bij jou zou passen in jouw bedrijfsstructuur.
Ja. Zijn medewerkers verzekerd? Ja, maar natuurlijk zijn ze verzekerd als je als je Senesis betaalt. Dus als je gewoon hun declareert bij Senesis. En
je hebt ook nog die
ongevallenverzekering. Die is verplicht trouwens.
Ja.
Dus,
maar er zijn velen die het niet doen, hè?
Ja, maar ik adviseer het niet. Want kijk, bij mij, ik heb het vaak meegemaakt. Ik heb toevallig 3 weken geleden had ik een ongeval. Iemand is in zijn gezicht verbrand. Ja, dat wil je niet op je geweten hebben natuurlijk, dat jij daar verantwoordelijk voor bent.
Was het?
Ja.
Wat is er gebeurd dan?
Mini Chicken 1. Ah. Het gas stond aan.
Okay.
En hij was dicht. Weet je, op een gegeven moment vult het met gas.
Oh, okay.
En hij wist niet dat hij open stond. Dus toen niet dat vonkje, kreeg hij iets in zijn gezicht.
Okay. Maar niks ernstigs gebeurd?
Ja, nee, het was niet echt.
Zijn wenkbrauwen waren weg.
Ja, zijn wenkbrauwen en mooi, zijn haar was weg.
Er was niks meer van over.
Maar in ieder geval, je wil dat niet als eigen verantwoordelijkheid zien. Kijk, en als je verzekerd bent, dan heb je convention. Dus dan heb je een samenwerking met een lokale ziekenhuis of een dichtbijzijnde ziekenhuis. Daar heb jij een samenwerking mee. En dan kun je hem gelijk met een papiertje daar naartoe sturen. En dan wordt hij gewoon helemaal verholpen. Dus ik zou dat zeker als aanrader, ja. Maar er zijn mensen die het niet doen, om vanwege kosten besparen. Maar het is niet zo duur om het te zien als kosten besparen. Dus het is ongeveer 42 dirham of zo, pp.
42 dirham op jaarbasis?
Nee, op maandbasis.
Ja, ik bedoel per maand. Ik was daar laatst mee bezig. Maar weet je wat ik een beetje vreemd vond? Want je betaalt niet per maand, hè?
Ik betaal per jaar.
Je betaalt per jaar. Ja. Dus ik denk, maar ja, als die personeel gewoon... stel voor, je hebt heel veel mensen die komen en gaan. Dan ben je het gewoon kwijt.
Ja, dan ben je het kwijt, ja.
Ja.
Ja. Maar het is een klein bedrag.
Kijk, als jij 100 personeel hebt of 150, je hebt 180, weet je?
Ja, laatste rekening was iets van... 6,5 miljoen.
Ja, 6,5 miljoen. Ja. Ja. Waar je ook heel veel mensen hebt die gewoon daar komen en gaan en dan ben je kwijt. Maar ja, dat kan je... Het is helaas zo. Dus dat is hoe het werkt. Waren er nog andere vragen?
Ja.
Je had een heleboel vragen.
Hoe zit het met de ziektewet? Ziektewet, dat is... ziektewet, ja, je krijgt de eerste 3 dagen... Volgens de Lassenesis, de eerste 3 dagen krijg je niet uitbetaald. Die zijn voor je eigen rekening. En daarna ben je gewoon 70% van je salaris krijg je dan vergoed.
Ja.
Als medewerker zijnde.
Ja.
Ja.
En als bedrijf betaal je niks?
Nee.
Ja.
Nee.
Duidelijk.
Wat zijn de rechten en plichten voor wetgever en werknemer? Ja, een wetgever die moet gewoon op tijd zijn salaris betalen. En de vakantiedagen. En wat ik net zei, dus de ongevalverzekering, die is ook verplicht. En je hebt nog een hele lange lijst met wat betreft noem je zo iemand?
Hoe noem je dat?
Waar je alles in een
arbeidsinspectie?
Ja, arbeidsinspectie moet je gewoon ook gewoon bijhouden wie erin gaat, wie eruit gaat en wat de problemen zijn. Daar is er ook een Marokkaanse systeem voor. Dus dat zijn de plichten van de wetgever, zeg ik, werkgever.
Werkgever.
Ja, en de werknemer, ja, die heeft heel veel verplichtingen. Ja, of ook niet, want hij moet gewoon op tijd komen en hij moet gewoon zijn werk doen. En that's it.
Dat klopt. Nog een andere vraag, of was dat het?
Ja, betaal je cash of per bank? Het kan allebei, maar het gaat nu steeds richting per bank. Want dan heb je ook de controle en dat je het allemaal kan nachecken. Want er zijn mensen, kijken vroeger, de begint er een beetje uit te groeien. Kijk, toen ik begon in 2011, ja, toen was er helemaal niemand declareerde de licenties. Ik was een van de eerste die licenties declareerde. Het was echt van, declareer, weet je. Dus al die anderen deden het niet.
Ja.
Maar de licenties begint een beetje eruit te gaan. Dus, maar er zijn ook strengere controles. Dus ja. Er worden echt grote controles uitgeoefend. En als je zo'n controle krijgt van de, hoe noem je licenties eigenlijk in het Nederlands?
Dat is de sociale zekerheid.
Ja, ja maar Arbo. Arbo een beetje, toch? Of niet?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet meer.
Het is een verzekering.
Het is tijdje geleden. Ja, het is gewoon sociale zekerheid dingen. Ja.
Maar als je daar een controle van krijgt, dan wil je dat niet meemaken.
Of in België heet het sociale zekerheid.
Ja.
In Nederland. Ja, maar ze weten wel wat we bedoelen.
Dus wij betalen per maand uit. Ik ken niet veel bedrijven, dus midden-klein bedrijven die echt per week uitbetalen. Nee, de meeste wordt gewoon per maand uitbetaald.
Oké.
Ja.
Dan gaan we naar het volgende. En dat is, even kijken hoor. Dat is Max UH3SV. Die zegt, Assalamu alaikum broeders, heb een vraag. Ik hoor verschillende verhalen, maar is er een mogelijkheid om in Marokko rentevrij geld te lenen? Ja, dat is jouw specialiteit, hè?
Rentevrij.
Rentevrij lenen, ja.
Rentevrij bedoelen ze dan met een instantie of bedoel je ze gewoon een andere manier? Kijk, rentevrij.
Per bank, denk ik.
Per bank.
Ja,
ja, want rentevrij ken je alleen maar van vrienden. Van goede vrienden krijgen die gewoon geld leent en een afspraak maakt. En wanneer krijg je het terug? Dat is rentevrij.
Ja.
En via de bank, ja, je hebt tegenwoordig heb je Bunukul Tasharrukiyya, noemen ze dat, hè? Bunukul Islami. Dus die werken volgens de wetten van de islam. Dus de contracten, dat betekent er is een winstpercentage. Maar de contracten die zijn wel volgens de sharia. Dus het gaat volgens de dingen. En daar wordt ook goedkeuring voor gegeven vanuit de ministerie van
islam.
Yes.
Ja.
Maar dat is, als ik daar eerlijk over mag zijn, het is gewoon bijna hetzelfde.
Soms wel duurder.
Dat is murabaha.
Ja.
En dan hebben ze gewoon een andere naam gegeven.
Het is gewoon een verpakking. Ja.
Een verpakking.
Ja.
Maar de contracten, die zijn wel volgens de islam. Dus kijk bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, als jij een murabaha deal sluit met de bank. Je kan overleggen over de prijs. Maar het zit altijd in die beurs. Ze hebben een minimum en een maximum. Snap je? En het zit altijd, is altijd geassocieerd met de rentepercentage.
Ja, ja, ja.
Snap je? Dus als jij een morabaha afsluit en bijvoorbeeld jij kan bijvoorbeeld de afspraken niet nakomen, dan verhogen ze dat niet, hoe zeg je dat, te laat betalen. Dus als je te laat betaalt, dan krijg je niet een renteverhoging. Maar dan kijken ze naar de situatie. Heb jij een situatie waar Darora in zit en jij kan dat bewijzen, ja, dan wordt dat gewoon opgeschoven zonder bijbetalen. Dat is een van de dingen die zij hebben, die andere banken, dus Ribouille, niet hebben. Niet hebben. Ja.
Ja.
Dus ze gaan om met je volgens de islamitische kant.
Ja, dus wat is het nou? Kan die nou rentvrij geld lenen dan? Of Of als je het...
Rentevrij in een andere zin, in de islamitische kant, en dat is Murabaha. Zij winnen, dus jij koopt deze van hun voor 10 dirham. En zij verkopen hem binnen nu en 3 jaar of 7 jaar, of 5 jaar voor of 7 jaar. Voor meer prijs, winstpercentage. Ja,
ja. Ja, dat is inderdaad hoe je ernaar kan kijken. Even kijken hoor, volgende. Ramana, weten jullie wat het gemiddelde aan notariskosten is wat je in Marokko betaalt bij een aanschaf van een nieuw appartement?
Ja, dat weet ik. Ik had het ook al in een andere podcast een keer, volgens mij. Ik weet niet meer welke dat was waar ik in...
Ja.
Ik ga altijd van 6% uit, dat is een beetje makkelijk rekenen, maar in details, dat is gewoon 4% wordt het inschrijven.
Van het totale aanschafwaarde.
Ja, ja, 6%. En heb je, dus je hebt 4% en je hebt 1,5% tafid. En je hebt andere kleine dingen, timber, postzegels en administratiekosten. En dan heb je nog de notariskosten. De notariskosten, daar hebben we het net al over gehad. 1% wordt aangehouden. Net als bij makelaars 2,5% wordt aangehouden. Maar dat is altijd te onderhandelen. Dus het is tussen 0,5 en 1%.
Oké, okay, duidelijk. De volgende is Django. Django die zegt, ja, nu sta je met beide voeten op de grond naar deze podcast. En zoals altijd heel goede informatie. Shukran, alsjeblieft. Ik had graag nog geweten of jullie weten hoe ik grond kan verkopen. Waar en hoe je eraan moet beginnen.
Grond verkopen?
Ja.
Ja, ik denk om een goede makelaar te zoeken.
Samsar.
Ja.
Ja.
Een goede makelaar te zoeken. En wel een... Kijk, als je grond al een lange tijd geleden hebt gekocht, natuurlijk wel je onderzoek doen. Kijken wat de prijsmarkt op dat moment is. Maar ik ga altijd wel van logica uit. Want in Marokko, je kent het zelf ook. Sommige mensen vragen prijzen, jongen. Dat is niet logisch. Weet je, dan denk je van horen zeggen. Kijk wat een beetje logisch is.
Ja.
Snap je wat ik bedoel of niet?
Ja, die vragen soms van die jackpot prijzen.
Alsof ze echt op zoek zijn naar een slachtoffer, weet je.
Ja, ja.
En dat gebeurt heel veel in Marokko. Dus als je niet weet, onwetend bent, ja, dan ken je wel eens in de
waardoor je het ook kan belemmeren dat het eigenlijk niet wordt verkocht.
Ja.
Weet je?
Ja.
En dat je denkt van ja, er wordt niks verkocht. Ja. Ja. Of het gaat moeilijk. Of het gaat ding.
Ja.
Maar ja, het belangrijkste is dus gewoon een makelaar zoeken. Kijken wat er in de omgeving ongeveer kost. Weet je? En dan hangt af in wat voor positie jij zit. Wil je het... Heb je geduld? Precies. En je wilt voor een realistische prijs verkopen, dan moet je geduld hebben. Ja. Wil je het snel verkopen, dat betekent lager in de prijs gaan.
Ja.
Zo simpel is het. Ja. Oké. Okay.
That's it.
Succes met de verkoop van de grond.
Ja, ja, zeker.
De volgende, even kijken. Al-Husimi, 88. Die zegt, leuk gesprek. Kunnen jullie aangeven aan welke kleinschalige ondernemingen nog behoefte is in Marokko? Wat een Nederlandse Marokkaan makkelijk zou kunnen opstarten en in zou kunnen rollen? Dat is een goede vraag. En een ingewikkelde vraag ook tegelijkertijd.
Sommige vragen zijn echt lastig, hoor.
Ja. Ja, kijk, ik weet niet hoe je er eigenlijk precies in staat. Hè. Ik denk dat verschilt per persoon. Maar als we het een beetje gaan kijken, als we gewoon in het algemeen gaan praten. Kijk, we hebben al heel vaak gezegd van, ja, kijk, er zijn heel veel problemen in Marokko. En er is heel veel chaos en dingen zijn ongeorganiseerd. Maar dat hoeft niet per se altijd te betekenen dat negatief is. Als jij een ondernemer bent, dan zie jij ook in die problemen dus kansen. En mogelijkheden. Dus als je zo'n goed probleem kan opsporen en je kan daar een creatieve oplossing voor aanbieden en je kan er een mooi bedrijf omheen bouwen en je kan ervoor zorgen dat er inkomsten uit kunnen genereren, dan heb je denk ik wel een goed idee. Dat kan in allerlei verschillende sectoren zijn. Wat zijn denk ik voor mij persoonlijk, als ik zou adviseren van waar zou je het meeste mee bezig moeten gaan houden, is denken van oké, we weten nu dat de komende jaren, kijk, wij kunnen niks garanderen en we weten niet wat de toekomst met zich gaat meebrengen. Maar we kunnen alleen zeggen van ja, wat er op de programma staat en wat eventueel zou kunnen gebeuren. Als ik kijk naar de evenementen die aankomen, of de grote veranderingen, de Vision 2030, maar dat wordt wereldwijd gesproken. Zijn er inderdaad ontwikkelingen? Dan kijk ik bijvoorbeeld voornamelijk naar de events. Ja, dan zie je een van de sterkste gebieden waar Marokko snel in groeit is onder andere bijvoorbeeld toerisme. Als we één voorbeeld zouden moeten geven, Ja, dan zou je in principe zou je daarover moeten kunnen gaan nadenken. Dan denk je van oké, ik kijk nu naar het toerisme. De aantallen stijgt in de afgelopen jaar. En dat zal in de komende 5 jaar zal dat alleen maar, denk ik, gigantisch groeien. Nou, als je daar gewoon, gewoon goed onderzoek in doet. En gaat kijken van oké, wat zijn daar de problemen die er nu momenteel zijn. En je kan daar een oplossing voor aanbieden. En je kan zeggen oké, dit kan ik op een andere manier doen. En ik kan het veel beter doen. Dan denk ik dat je een klein bedrijf rustig kan opbouwen. En dat je daar ook heel snel inkomsten uit kan genereren. En dat je ook een mooi project hebt voor de komende jaren. Als ik een voorbeeld zou moeten geven.
Ja.
Heb jij nog iets waar je denkt van...
Ja, toerisme is het meest groeiende. Is het meest groeiende. Kijk, het ligt nou, we zeggen bijna bij elke vraag zeggen we, het ligt aan de situatie. En het ligt inderdaad ook aan de situatie.
Ik weet niet, we praten gewoon in het algemeen.
In het algemeen. Ja, de toerisme is het grootst groeiende.
Ja, jij gaat ook voor toerisme?
Voor vastgoed heb je gewoon echt de juiste kennis en de juiste mensen met een zak geld heb je geld nodig.
Ja.
Dus dat is dat zijn wat grotere investeringen. En kijk, in de toerisme kun je gewoon klein beginnen. En ik adviseer ook altijd om alles, als je een idee hebt, begin gewoon klein. Want dan leer je de kinderziektes en dan kom je er sterker uit.
Ja, zeker. Nou, succes hiermee. Ja. Oké, de volgende. Even kijken. Dus MEF1476 zegt, ik zou graag iets willen weten over kinderonderwijs en de overgang daarvan. Hoe zoek je een huis? Wat zijn de huurbedragen? Oké, er zijn ook meerdere vragen. Ja, dus een stukje onderwijs. Ja, ik adviseer toch om wel even de aflevering te kijken die wij al... volgens mij hebben wij al 2 afleveringen gedaan over het onderwijs. Dat is met onze broeder Mimoun, de broer van Ali. Ja. En daar hebben we al heel veel gesproken over het onderwijs. En dan kun je een beetje ongeveer weten van hoe het een beetje allemaal werkt. En ja, als je op zoek bent naar een huis en wat zijn de huurbedragen? Kijk, dat is, hoe zoek je naar een huis? Dat is ook gewoon via een makelaar. Meestal. En soms daar. En wat zijn de huurbedragen? Ja, dat verschilt. Hè. Dat verschilt van stad tot stad, van wijk tot wijk. En het hangt er waar je wilt zitten. Maar je kan je goed informeren bij een makelaar. En dan heb je ongeveer, een indicatie wat het kan kosten. Dus succes daarmee. Volgende vraag, Ali. Dat is Mokroflow 12. Die zegt, ik heb een vraag. Hoe doe je dit met documenten in het Frans, Arabisch, als je de taal niet helemaal machtig bent? Hoe doe je dat, Ali, met je Frans?
Ja, Frans hebben we niet. Arabisch kunnen we lezen en begrijpen. Dat is voor mij, ja. Maar het gaat nu om hem. Je hebt altijd wel een beetje een netwerk om je heen. Iemand die dat kan. Weet je? En neem geen snelle beslissingen. Net was het ook met de vorige vraag. Huis, onderwijs... Je moet de juiste onderzoek doen, je moet de juiste mensen vragen, waardoor je een bagage meeneemt, waardoor je een beslissing kan nemen. Neem niet te snel een beslissing. En laat je niet inspreken door een andere kant van alles moet snel. Nee, als het niet gebeurt, dan is het ook niet erg op dat moment. En la'allahu khair. Weet je, sommige beslissingen, we hebben dat allemaal meegemaakt. Dan komt een samsaar naar je toe, bijvoorbeeld als we het over smasserij hebben of makelaars, komen naar je toe en die houta, die bakkie heel graai, dan moet je het hebben. En als jij dan niet sterk in je schoenen staat, ja, dan neem je die beslissing en ja, dan ga je achteraf pas. Neem niet al te snelle beslissing. Er zijn andere momenten die je wel snelle beslissing kunt nemen. En dat is op het moment dat je precies al weet wat je moet doen.
Ja.
Dat je die ervaring al hebt, waardoor je die snelle beslissing kan nemen. Dus neem niet een snelle beslissing, vooral niet in het begin. Laat je goed informeren. Je hebt vast wel iemand in je netwerk die je kan helpen met een blaadje lezen of het te begrijpen. Je kan alleen naar zo'n, hoe heet zo iemand, zo'n Mektebe.
Ja.
Hoe heet die zo'n, die brieven voor je schrijft. Die staan altijd tegenover de rechtbank.
Ja, Ketibe noem
je. Ketibe, omomi. Ketibe, omomi, kun je naar hem toe gaan. Als je geen netwerk hebt en je kent niemand, Ketibe, omomi. En dan krijg je uitleg dus.
Ja, zo is het bij mij ook. Ik kan heel slecht Arabisch lezen. Dus maar ik laat dat meestal doen door de mensen om me heen.
Precies.
Dus, mijn team, personeel, of noem het maar op.
Ja, maar volgens mij bedoelt hij echt de vraag van, ik ben nieuw, ik ken niemand. En snap je?
Ja.
Ik denk dat hij
dat eerder bedoelt. Tenzij Ja, als je een bedrijf gaat starten, dan heb je op een gegeven moment mensen om je heen die je gaan helpen. Maar als je zegt van ja, ik wil iets gaan kopen of dingen, dan kun je inderdaad bezoeken. Ja. Kun je het op deze manier doen. De volgende vraag is van Wim van Evert. Wim van Evert, die gaat met pensioen. Ik ga met pensioen en wil een tweede huis huren in Marokko voor een semi-permanent verblijf. Welke regels gelden er en waar kan ik goede informatie vinden? Ja, Wim. Wim die gaat binnenkort met pensioen. Dus dat is goed.
Ja.
Die wil genieten van de zon in Marokko. Ja, er zijn inderdaad wel wat regels voor mensen die dan niet in bezit zijn van een Marokkaanse identiteitskaart of een Marokkaanse paspoort. Maar je zou gewoon in Marokko kunnen verblijven. Volgens mij is dat een periode van 90 dagen, dan moet je elke keer eruit. Ja, toch?
Ja.
Maar ja, het is voor hem een semi-permanent verblijf, dus hij zal waarschijnlijk op en neer gaan.
Ja.
Je hebt gewoon het recht om een appartement te huren. En net zoals jij, wat we net hadden aangegeven, van een makelaar zou je kunnen helpen om een woning te kunnen vinden. En hij zal je ook denk ik wel alle informatie vertellen. Maar er is niks bijzonders. Je kan gewoon het contract legaliseren en je hebt je woning.
Ja,
is niks
alleen hetgene wat jij net zei, dat is die 90 dagen.
Ja. De volgende, Soufiane B.B. Hallo mijn werk, zeer waardevolle content. Jullie verdienen veel meer views, inshallah. Dankjewel.
Dankjewel, Soufiane.
Ja, dat is aardig veel. Kunnen jullie misschien een keer meer ingaan op de verschillen tussen de platinumrekening van Yusr en Umniya? Yusr en Umniya, dat zijn islamitische banken. Ja, de platinum. Ja,
ik heb nooit van platinum gehoord. Ik heb er ook niet naar gevraagd.
Ja, dat zijn dus die verschillende pakketten die je kan nemen. Dus je hebt die platinum pakketten en dan heb je gold. En dan Maar ik denk niet dat daar heel veel verschil in zit. Het is alleen maar dat je dus meer kan overschrijven of meer kan opnemen. En je hebt een aantal voordelen.
Ja, nou, ik weet niet wat er precies in de pakketten zit.
Ja.
Maar het is... Kijk wat je nodig hebt.
Maar je kan ook gewoon de bank bellen direct. Hè, dus, en dan geven ze je ook alle informatie. Ja. Maar het heeft voornamelijk te maken met de opnames en de overschrijvingen die je wilt doen, et cetera. Ja. En als je de platinum neemt of zo'n gold pakket, dan betaal je ook gewoon veel meer.
Ja.
Oké, de volgende. Hassan Amgar, 3031. Wat een mooi verhaal. Ik ben van plan om de andere video's ook te bekijken. Ik heb nog een vraag aan Jamel of aan een van de andere ondernemers. Wat is jullie ervaring met abonnementen in Marokko? Betalen mensen hun abonnementen op tijd? Waarschijnlijk betreft het een automatische incasso. Dus Sihassan die vraagt hier of het mogelijk is. Wat mogelijk? Of hoe het precies zit bijvoorbeeld of mensen hun abonnementen betalen in Marokko. We hebben het laatst toen met Zekia nog besproken. En dat is een heel groot probleem hier in Marokko. Automatisch incasso bestaat wel. Maar je kan het ook stopzetten. Dus het is niet van dat jij een contract hebt ondertekend voor een lidmaatschap of voor een telefoonabonnement of wat dan ook. En dat het elke maand van je rekening wordt afgeschreven. Dat kan wel. Maar die contract is niet echt machtig. Dus je zou ook de automatische incasso gewoon bij de bank kunnen stopzetten. En daar zijn nog heel veel problemen. Dus ik denk niet dat je, als je je bedrijf daarop zou baseren om als je bedrijf daarop wilt gaan baseren, dan adviseer ik het om beter nog niet te doen. Want,
ben je meer met de rechtbank bezig dan met...
Ben je ook failliet, denk ik, heel snel. Ja, maar er schijnt wel verandering daarin te komen. En wij verwachten dat waarschijnlijk ook wel in de komende jaren nog. Maar we hebben niet echt veel informatie daarover, helaas. Maar dat zijn wel ook wel struggles, denk ik, waar wij zelf zitten in een aantal sectoren. Maar ook vele andere grote bedrijven. Ik weet dat Marok Telecom onder andere daar ook heel veel problemen mee heeft. Die hebben ook van die jaarabonnementen, maar mensen betalen dan niet. Maar ik zag laatst wat er nu wel wat incassobureaus beginnen te komen.
Ja.
Dus nieuw. Nieuw, ja. En die sturen jou gewoon een professionele brief en een e-mail om jou te herinneren dat je nog een openstaande betaling hebt.
Ja, maar het past nog niet bij Marokko. Nee, Marokko is er nog niet klaar voor.
Ja.
Het is nog niet, het is niet zo ver dat...
Maar het zal in de toekomst wel goed moeten komen. De volgende, dat is Moni Lulu 428. Ik zou willen weten hoe Nederlandse Marokkanen omgaan met de taalbarrière. Frans is dan natuurlijk de zakelijke taal. Hoe werkt het daarmee? En ook het Arabische schrift niet kennen. Ja.
Als Frans tegen mij spreekt, dan zeg ik automatisch van Darmai Darija.
Ja, ik vind niet wat je zegt.
Ja, ik begrijp niks van wat je zegt, Tarzan.
Ja.
Dus,
ik heb er ook niet zo heel erg last van, eerlijk gezegd.
Nee, ik ook niet.
Dus er is niet echt een... ook op zakelijke gebieden, we spreken gewoon Derija.
Ja.
En je hebt ook de mogelijkheid als je Engels wil praten, als er mensen zijn die Engels spreken. Toch?
Ja, ik heb nooit last gehad van Frans. Ik geef gewoon netjes aan dat ik het niet begrijp.
Ja.
En als je met mij wil communiceren of je wil met mij samenwerken, dat betekent dat je gewoon Derija moet spreken.
Zeker.
Ja.
De volgende is DR Ruina. Wat van die rare namen, joh.
Dat zeg ik, hoorde er net nog eentje.
Ja. Ik krijg zo het idee dat jullie als opdrachtgever echt bijna op het werk zitten om het een en ander te regelen en te controleren. In Nederland huren opdrachtgevers vaak direct directievoerder in om het werk te regelen. En zij doen dit werk fulltime en weten precies hoe ze met verschillende ZZP'ers en aannemers moeten werken. Dit kost je wat meer, maar voorkomt een hoop gedoe, gezeik en wat dan weer tijd. Geld bespaart en voor een beter eind, en wat dan ook voor een beter eindresultaat zorgt. Hebben ze deze rol niet in Marokko? En deze verhalen zijn bij mij bekend van verschillende kennissen en familieleden die ooit iets hebben laten verbouwen in Marokko. Oké, dus wat hij zegt, Ali, en dit is in een aflevering van Pas op voor Marokkaanse aannemers. Dat is een tijdje terug hadden we dus een aflevering gedaan over de Marokkaanse ZZP'ers en aannemers in Marokko. Ja, daar zijn heel veel problemen in. En we hadden toen verteld van dat een beetje moeilijk is om daarmee samen te werken. Het is niet een beetje moeilijk, het is moeilijk om samen te werken met Marokkaanse aannemers. Maar hij zegt dus, de oplossing is volgens hem dan om zo'n directievoerder, uitvoerder of voerder in te schakelen. En die is dan degene die dan een soort van chef shanty, daar heeft hij het over, ja. Ja, dan ga ik je wat vertellen. Zelfs die chef shanty, dat is al een moeilijkheidsgraad om die te kunnen managen. Dus mijn ervaring zelf, ik begin zelf hierop te antwoorden, dan mag jij, want jij hebt hier ook veel ervaring in. Ja, dit werkt niet in Marokko werkt het niet op deze manier, helaas. Er zijn, vaak hebben het mensen wel dan over bijvoorbeeld bouwen, vastgoed. Ja, dan heb je wel, daar kun jij misschien straks wel wat meer op ingaan. Dan kun je iemand inderdaad aanstellen die de ruwbouw doet en dan daarna ook Finisium. Maar zelfs in Finisium ga je met vele verschillende aannemers werken. En ik heb meer ervaring in Finisium, dus daar kan ik je wel meer over vertellen. Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk om iemand te vinden die eerlijk is, transparant vertrouwelijk voornamelijk. Hè. Kijk, als je hem niet kan vertrouwen en hij moet alles maar gaan opmeten en moet alles maar gaan bestellen en dingen. Ja, je weet niet wat de prijzen zijn. Dan kan je vaak nog wel in de problemen terechtkomen. En dan kan je wel zeggen, jij kan een bureau inschakelen of dingen. Ja, dat werkt niet, weet je. Want wie schakel je meestal dan zo in? Dat is een soort van architect dan die dan alles gaat opvolgen. Dan betaal je volgens mij al 5, 6, 7.000 euro volgens mij. Ja, misschien bespaar je wel wat hier en daar, maar ook niet echt. Ik heb daar niet echt goede ervaringen mee gehad. Dus ik doe het altijd alles zelf. En allebei hebben we gewoon een team waar we mee samenwerken. Maar ze blijven nog steeds altijd. De vertrouwen moet gebalanceerd blijven.
Het is een podcast op zich, dit onderwerp.
Ja, je kan, ik wilde al een verhaal gaan beginnen te vertellen.
Kijk, ik begin bij het begin. Kijk, als jij een professionele bouwer bent, dan ben je geneigd om een goede team om te vormen. Kijk, maar als jij geen professionele bouwer bent en je hebt bijvoorbeeld een eenmanszaak die je moet gaan opzetten, dan is het een andere verhaal. Dan is het maar één zaak. En dan moet je dat gewoon zelf daarboven staan. Want hier bestaat het nog niet dat het iemand voor je gaat doen, behalve een architect. Een interieurarchitect die jou dan helpt bij de design en bij de afwerking.
Ja.
Maar als jij een professionele bouwer bent, ga je van de een naar de ander. Dus dan heb je iemand nodig die dat voor jou in de gaten houdt. Vooral als je naarmate je groter en groter en groter wordt, heb je gewoon een team nodig.
Ja.
En met bouwen bijvoorbeeld, je hebt zo'n chef shanty waar je het net over had. Ik heb laatst dus een pand gebouwd. En daar was ook een chef shanty. Ja. En die had zo'n gewoon behoorlijke grote fout gemaakt. En die had het gewoon bedekt. Die had het gewoon verzwegen.
Ja.
Waardoor dat eigenlijk eigenlijk een fiasco zou kunnen worden als mensen daar op een gegeven moment gaan wonen.
Was het in de Ruba of was
ja,
het
in de Ruba.
Oh, was in de Ruba. Ja, okay,
en dan heb je een chef shanty.
Ja.
En het is een grote promo, het is een grote mokawi.
Ja.
Het is een grote bouwer.
Projectontwikkelaar.
Ja.
Ja.
Nee, het is geen projectontwikkelaar, die andere Tashron. Hoe noem je dat?
Ja, hij is meer de
ruwbouw. Alleen de
ruwbouw doet hij al gewoon, ja. De bouw, Bob de Bouwer.
Ja, dus die heeft overal chef shanty, dus die heeft een team. En er zit zo iemand tussen die het eigenlijk helemaal verknalt.
Ja.
Dus het is moeilijk. Je moet een goede team opbouwen. En kijk, goedheid, valsheid is over de hele wereld. Het is overal. Er is goed en er is slecht. In welk land waar je ook zit. Kijk, in Marokko is het, naar mijn ervaring, is de valsheid iets groter. Ja? Dus je moet echt goed op je hoede zijn. En goed opletten met wat je doet. Dus als het eenmanszaak is, als je één zaak, sta er zelf op en controleer alles.
Zeker. Ja. Ja, dat was het eigenlijk. We hebben een stuk of tientallen reacties beantwoord. Zoals we hebben beloofd, zullen we binnenkort van start gaan met een soort van live Q&A. En dan kunnen jullie rechtstreeks vragen stellen. En dan gaan wij ons best doen om daar de juiste antwoord op te kunnen geven.
Geen tricky vragen, hè?
Ja. En dan kan het, zoals ik al zei, over Marokko gaan of over ondernemen of wat dan ook.
Dus, maakt niet uit wat het is.
Maar we zullen er een leuke aflevering van maken, inshallah.
Ja, maar ik, nogmaals, op elk onderwerp is er nog zoveel te vertellen. We moeten echt gewoon eerlijk, maar dan moet je echt in de details en echt met voorbeelden. Dat kost heel veel tijd.
Zeker, absoluut, absoluut.
Maar er valt overal genoeg over te vertellen. En de ervaring die Sijamer en ik zelf mee hebben gemaakt, dat is gigantisch en dat kan niet in één keer verteld worden. Dus misschien in de toekomst nog weer.
Zeker weten, inshallah. Ja. Hey mensen, we moeten niet vergeten te abonneren en te liken.
Wie zei dat? Dat was een goeie.
Wie?
Dat we meer views
verdienen. Ja, we moeten meer views verdienen. Ja, we verdienen meer views. Ja. Dus dan moeten ze abonneren.
Ja.
Ja. Dus ik hoop dat we mensen hier een beetje blij mee hebben gemaakt om hier ons tijd voor te nemen om hierop te antwoorden. En tot volgende week weer met een leuke gast. Hè? We hebben heel veel gasten al
In de
gesproken staan, en op de programma staan.
Ja. Inshallah.
We wensen iedereen veel succes en sterkte en leuke.
Ja, en blijven vragen stellen. Dus dan komt het weer in de volgende.
Zeker weet.
Ja, dank jullie wel.